En vanavond neem ik u dan om te beginnen mee naar 1 Samuel 16. 1 Samuel 16, want in dat hoofdstuk begint de feitelijke geschiedenis van David. Een vermakelijke, denk ik altijd. Want het staat wel in de Bijbel, maar het wil nog niet zeggen dat je er niet om mag lachen, toch? Want er was wat misgegaan met Saul en zijn heerschappij. Dat hebben we van de week al even aangehaald. We hebben gezien hoe de Heer via 1 Samuel 13 aankondigt dat hij zich een man zou verkiezen naar zijn hart, die voorganger zou zijn over zijn volk en zo verder. En daarop gaat 1 Samuel 16 verder, als er staat in vers 1: toen zeide de Heer tot Samuel: hoe lang draagt gij leed om Saul, die ik toch verworpen heb, dat hij geen koning zij over Israël? Vul je hoorn met olie en ga heen. Ik zal u zenden tot Izzi, de Bethlehemiet, want ik heb mij een koning onder mijn zonen uitgezien, onder zijn zonen uitgezien. Maar Samuel zeide: hoe zou ik heen gaan? Saul zal het toch horen en mij doden. Toen zeiden de heren: neem een kalf van de runderen met u en zeg: ik ben gekomen om de heren offeranden te doen. En gij zult Izzi ten offer nodigen, en ik zal u te kennen geven wat gij doen zult, en gij zult mij zalven die ik u zeggen zal. Samuel nu deed hetgeen de Heere gesproken had, en hij kwam te Bethlehem. En toen kwamen de oudsten der stad bevende hem tegemoet en zeiden: is uw komst met vrede? Hij dan zeide: met vrede. Ik ben gekomen om de Heere offeranden te doen. Heiligt u en komt met mij ten offer. En hij heiligde Izzi en zijn zonen en hij nodigde hen ten offer. En het geschiedde toen zij inkwamen, zo zag hij Eliab aan en dacht: zekerlijk is deze voor de Heere zijn gezalfde. Doch de Heere zei tot Samuel: zie zijn gestalte niet aan, noch de hoogte zijner statuur, want ik heb hem verworpen. Want het is niet gelijk de mens ziet, want de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan. Toen riep Izzi Abinadab en hij deed hem voorbij het aangezicht van Samuel gaan. Doch hij zeide: deze heeft de Heer ook niet verkoren. En daarna liet Izzi Samma voorbij gaan. Doch hij zeide: deze heeft de Heer ook niet verkoren. En om dan het verhaal kort te maken. Alzo liet Izzi zijn 7 zonen voorbij het aangezicht van Samuel gaan. Doch Samuel zeide tot Izzi: de Heer heeft deze niet verkoren. Voort zeide Samuel tot Izzi: zijn dit al die jongelingen? En hij zeide: de kleinste is nog over. En zie, hij weet de schapen. Samuel zeide nu tot Izzi: zend heen en laat hem halen, want wij zullen niet rondom aanzitten totdat hij hier zal gekomen zijn. Toen zond hij heen en bracht hem in. Hij nu was roodachtig. Daar staat dat dus, zuster. Ja, hij nu was roodachtig, mitsgaders schoon van ogen en schoon van aanzien. Sommige mensen kunnen dat niet begrijpen. Hoe kan iemand nou roodachtig zijn? En toch. Zijn er die het niet begrijpen. Maar goed. Hij was roodachtig, mits schade, schoon van ogen en schoon van aanzien. En de Heer zeide: sta op, zalf hem, want deze is het. Toen nam Samuel de oliehoorn en hij zalfde hem in het midden zijner broederen. En de geest des Heren werd vaardig over David van die dag af en voortaan. Daarna stond Samuel op en hij ging naar Rama en zo verder. Schitterend verhaal natuurlijk. Als je het 1 keer hebt horen vertellen op een fatsoenlijke manier, op de zondagsschool of weet je veel waar, dan vergeet je dat natuurlijk nooit meer. Het is maar een kort verhaal, maar je kan er lang over doen om het uiteen te zetten. De familie daar in Bethlehem schilderen enzovoorts. En dan komen daar die zonen voorbij, het bekende kerkorgeltje noemen wij dat altijd, hè, van hoog naar laag. In kringen van de school waar ik op was dat ook heel gebruikelijk. Dus nou goed, maar vooruit. Maar ze komen allemaal voorbij en degene die verkoren was van Gods wegen, was er niet bij. Maar dat had je zo van tevoren zelf natuurlijk ook wel kunnen bedenken, langzamerhand. Want zo gaat dat nou helemaal. Niettemin, een prachtige geschiedenis die illustratief is helemaal voor het werk Gods. zomaar zo in het algemeen. Een werk dat God doet niet volgens de verwachtingen die de mens daarvan heeft, en ook niet volgens de, op de wijze die, waarop de mens het zou doen, maar integendeel, God heeft zo zijn eigen keuze gemaakt. Dat is het enige wat telt, ook hier. Wat er meteen aan vast is, vastzit natuurlijk, is dat ik niet alleen het vermoeden heb dat ook de zoon van David, die wij geacht worden te kennen, schoon van aanzien is en schoon van ogen, maar dat hij waarschijnlijk ook roodachtig is. Daar heb je misschien nooit aan gedacht. Men denkt aan de heer Jezus dikwijls als aan een Jood. Die zal dus wel donker zijn. Dat wil zeggen zwart haar hebben, donkere ogen enzovoort. Ik moet u zeggen dat ik daar echt niks van geloof. Waarom niet? Dat leg ik u nou niet uit. Maar het meest voor de hand liggend vind ik, dat is natuurlijk dat deze beschrijving hier van 1 Samuel 16 vers 12, dat die inderdaad van toepassing is op de Heer Jezus zelf. Waarom ook niet? En tussendoor kan ik natuurlijk wel vertellen dat wat wij Joodse trekken noemen, dat ter discussie staat of dat wel zo Joods is. Bovendien, welke Joodse trekken had u dan gedacht eigenlijk? Hoe zijn die dan? Beschrijf ze maar eens. Toch? En verder moet ik u zeggen dat we in het algemeen van doen hebben niet zozeer met een Jodendom zoals wij het kennen, ook uit de laatste eeuwen, maar we hebben van doen met het volk Israël, het uiterlijk waarvan bepaald niet overeenkomt met wat wij tegenwoordig noemen Joodse trekken. Dat is nu eenmaal zo. En uit de Bijbel blijkt in elk geval dat een belangrijk deel van het volk inderdaad niet zwart was of bruine ogen hadden, maar inderdaad blond. Daar zal ik u een andere gelegenheid nog wel eens over spreken. En als wij de 10 stammen volgen, voor zover wij weten, de 10 stammen volgen op een omzwerving, en dan komen we al vrij snel terecht bij rood haar, een rode baard en een rode snor. Ik zag er van de week nog een op televisie, iemand die viool speelde, grote bos rood haar, rode snor, dat is een Kelt. Kan niet missen. Dat was een Amerikaan, maar ja goed, daar lopen die jongens rond tegenwoordig. Rossig. Maar goed, we zullen het daar verder niet over hebben. Het is natuurlijk tegelijkertijd, omdat we nu erover spreken, die verwijzing naar roodachtig is natuurlijk niet alleen maar de beschrijving van het aangezicht van David, maar dat de term hier genoemd wordt, is natuurlijk net zo goed de verwijzing naar de directe erfelijke relatie, en ik bedoel niet via DNA, maar via het erfrecht, de erfelijke relatie die bestond met Adam, want de naam rood, of het woord rood, is gewoon het woord Adam. Dat woord staat hier ook. Nou ja, als bijvoeglijk naamwoord of zo, Adamket, of hoe je dat maar uitspreekt. Maar niettemin, hier wordt meteen verband gelegd wel degelijk met Adam en het feit dat David beschouwd wordt inderdaad als de zoon van Adam, natuurlijk. Dat steekt er altijd achter, want zo is de Bijbel nou eenmaal, dikwijls zeer dubbelzinnig. En hoe die ogen en hoe dat aanzien is, wel over smaak valt te twisten, heb ik altijd geleerd en men doet dat ook uitgebreid. Maar ik ben er stellig van overtuigd dat, hoe het er ook uitziet, dat onze heiland schoon van aanzien is en schoon van ogen. Maar tegelijkertijd weten wij dat er iemand is die in het verleden en ook in het heden door de mens niet geacht wordt en zeker niet beschouwd wordt als een ideale kroonpretendent. Of zal ik het eens lezen met de woorden uit Daniël hoofdstuk 4, is dat meen ik. Een heel ander verband, maar één en dezelfde Bijbel. Daar is zo'n koning aan het woord, de allerhoogste van die dagen, Nebukadnezar of zoiets. Maar in dat verband wordt gezegd in Daniël 4 vers 17, deze zaak is in het besluit der wachters en deze begeerte is het woord der heiligen, opdat de levenden bekennen dat de Allerhoogste heerschappij heeft over de koninkrijken der mensen en geeft ze aan wie hij wil. De gedachte is dat God staat als allerhoogste boven de koninkrijken der mensen. Dat wil zeggen, wat de mens ook uitdenkt, uit vrede kun je ook zeggen. God staat daar in elk geval boven. En als hij het nodig vindt, grijpt hij daarin ook daadwerkelijk in. Maar, en er staat dus, hij geeft de koninkrijken der mensen aan wie hij wil. Maar dan daarna meer specifiek. Ja, hij zet daarover de laagste onder de mensen. En waar wij mensen geneigd zijn de hoogste aan te stellen. Nou ja, of dat nog zo is, waag ik tegenwoordig te betwijfelen. Gezien de uitslag van de laatste verkiezingen, denk ik altijd. Maar hoe dat ook zij, van nature zouden wij geneigd zijn iemand met capaciteiten aan te stellen in een dergelijke positie. Iemand die we daartoe in staat achten enzovoort. Iemand die de hoogste is onder de mensen, zoals Saul bijvoorbeeld, van wie gezegd werd dat hij één hoofd groter was dan heel de rest van hem. Dus hij moet een beetje op Hans geleken hebben. Maar een hoofd groter dan ieder ander. En het is natuurlijk tegelijkertijd zinnebeeldig. Zo iemand wordt door de mens inderdaad gekozen en aangesteld. Maar van God staat, hij zet over die koninkrijken der mensen, hij zet daarover de laagste onder de mensen. Niet eens de laagsten onder de mensen, maar de laagste onder de mensen. Je mag niet raden wie dat is. De Heer Jezus zelf uiteraard. Die in de ogen der mensen weinig of niks voorstelt. In ieder geval, het verhaal was, uiteindelijk althans, wij willen niet dat deze over ons koning zij. Of zoals het in Jesaja 53 staat, hij had geen gedaante nog heerlijkheid dat wij hem zouden begeerd hebben. Ik weet dat het misbruikte teksten zijn, maar of je gedaante of heerlijkheid, of je aantrekkelijke verschijning was, ik denk altijd, ook naar menselijke mate, omdat we in de Bijbel geen beschrijving verder hebben, dat hij toch een soort, een charismatische persoonlijkheid geweest moet zijn. En voor de Pinkstermensen onder u moet ik dan een ander woord gebruiken, want zo charismatisch was hij nou ook weer niet. Maar u begrijpt toch wat ik bedoel, zo iemand met uitstraling, hè? Zo iemand met een soort magnetisme waardoor hij volgelingen had. Toch? Maar om die nou koning te maken, ja, dat dus niet, hè. En dat beschrijft Jesaja 53 ook op voorhand. Hij had geen gedaante nog heerlijkheid dat wij hem zouden begeerd hebben. Als koning of als heiland of wat het maar wezen mag, hè. Ik denk, daarnaast denk ik altijd uitzonderingen daar gelaten, want er waren natuurlijk uitzonderingen, maar de algemene regel was inderdaad deze. Maar niettemin, God neemt de laagste onder de mensen, diegene die zei, ik ben een worm en geen man. Ja, ik weet nooit, ik denk altijd, ik moet eens een stukje uit zo'n psalm voorlezen, maar daarna denk ik, welke psalm? Want er zijn er zo ontzettend veel waarin geschreven wordt over de Heer Jezus als degene die door zijn tijdgenoten verworpen werd, geplaagd werd, geslagen werd en zo verder. Zie. En die minste, die laagste onder de mensen, zou van Gods wegen gesteld worden tot koning der koningen en tot heer der heren, zoals we het later in de Bijbel letterlijk lezen. En dat is natuurlijk wat hier in 1 Samuel 16 op tamelijk vermakelijke wijze, want zo zie ik dat nog steeds, beschreven wordt. En er komt de oudste zoon voorbij, Eliab, en Samuel denkt, nou dat zal hem wel zijn. Grote sterke kerel, want het was in die dagen nog meer van belang dan in onze dagen. Maar in elk geval, hij zag het wel zitten, zekerlijk is deze voor de Heere, zijn gezalfde. Maar de Heer zei tot Samuel, en hij gaf hem meteen een lesje, zie zijn gestalte niet aan, nog de hoogte zijn er statuur, zijn er imago, denk ik altijd, zijn image, dat is ook gestalte of statuur, dat is wat het woord betekent, hoort er allemaal bij, zie dat niet aan, want ik heb hem verworpen, want het is niet gelijk de mens ziet. Want de mens ziet aan wat voor ogen is en dat is een grote fout. zien op de uiterlijke dingen. En ik denk dat dat in onze dagen meer dan ooit het geval is. Dat weet ik niet natuurlijk, want zo oud ben ik nou ook weer niet. Maar het stoort me altijd heel verschrikkelijk. Altijd maar die uiterlijke dingen. Altijd maar de show alleen. En wat erachter steekt, ik heb niks tegen show, dat zullen jullie wel eens begrepen hebben. Maar als de vlag, maar niet de lading moet dekken, zal ik maar zeggen. Je moet het uiterlijk weg kunnen halen en dan moet je nog wat overhouden. Want daar gaat het werkelijk om. Ik heb niks tegen een goede verpakking, maar ik word hels vanwege een prachtige verpakking en er zit gewoon rommel. Is dat een net woord, zuster? Kan wel, hè? Er zit gewoon zooi in. Dat is voor de Wallingsveeners, maar geloof ik nou, hoeveel jaar lopen we nou achter? Nee, wacht het, laat maar zitten. Hè? Dat begrijpt u toch, hè? Uiterlijk allemaal tot je dienst, maar dat is niet waar het om gaat. Waar het om gaat, zegt de Heer ook, niet wat de mens ziet, want de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heer ziet het hart, het binnenste van de mens aan. En ik denk dat dat voor mij en voor u, in die volgorde, ook een grote troost en bemoediging is. Dat de Heer niet ziet op de uiterlijke dingen. Ik hoop tenminste dat het dat is. Maar ik denk ook dat u er even over na zult denken. Hè? De Heer ziet het hart aan. Dan denk ik altijd, wat er aan de buitenkant dan ook ontbreekt, voor de Heer maakt dat gelukkig niet uit. Maar het stoort mij vreselijk dat het voor de mensen in het algemeen wel degelijk wat uitmaakt. En soms is het zelfs het enige dat belangrijk schijnt te zijn. Zie? Maar voor de Heer gaat het om het hart. Niet wat wij doen, niet hoe wij ons gedragen, hoezeer ik het ook op prijs stel dat u zich fatsoenlijk gedraagt. Maar hoe wij ons ook gedragen, voor de Heer gaat het om wat in ons hart is. Dat in de eerste plaats. Zie? En dat is bepalend. Het zou voor ons dus ook bepalend moeten zijn. Het gaat niet om die uitwendige dingen. En daarna, nou ja, dan is Eliab voorbij, dan komt Abinadab voorbij. Ze waren van goede afkomst, want dat betekenen die namen ook. Hè. Eliab betekent zoveel als mijn God is vader, of mijn vader is God, zo kun je dan ook lezen. En Abinadab zoveel als mijn vader is verhoogd of is edel of iets dergelijks. Wat Samma betekent weet ik niet, want ik heb mijn zus een tijd niet gesproken. Dus, dat weet ik dus niet. Maar iets van, wij zijn toch van goede kom af. Maar de Heer zegt, nee, deze heb ik verworpen. En het lijkt op het verhaal van de 10. Dat mag ik niet meer vertellen. Nou goed. Maar we waren het. En toen waren er nog maar 9. En toen waren er nog maar 8. Enzovoort. In dit geval begint het met 7. Maar op een gegeven moment is alles op. En zo staat het ook zo vermakelijk. Al zo liet Izzi zijn 7 zonen voorbij het aangezicht van Samuel gaan. En wij zouden ook gedacht hebben. Maar we hebben het verhaal natuurlijk eerder gehoord. In de kinderbijbel weet u nog. Wij zouden ook gedacht hebben, hij liet zijn 7 zonen voorbij gaan, dan zijn er niet meer. Maar u weet, bij Abraham niet 7, maar 8. En hier bij Izzi uiteraard ook. Maar om een of andere reden wordt die 8e nauwelijks geteld. Er zijn meer schriftplaatsen trouwens die de indruk wekken alsof Izzi nooit meer dan 7 zonen gehad heeft. En toch, er was die 8e. De Bijbelse gedachte is, en dat is een stuk Bijbelse systematiek, dat 7 altijd van doen heeft met deze tegenwoordige wereld waarin wij leven. Zoals die functioneert en waarin God zijn werk uitvoert. In deze wereld, dat is 7. Vandaar 7000 jaar, 7 dagen van de week, 7 bedelingen, 7, dat je nog meer allemaal, 7 lampen, 7 kandelaren, noem maar op, allemaal 7. De enige conclusie die wij er tegenwoordig uit kunnen trekken is, dan moet het wel een heilig getal zijn. Dan denk ik, ja, knap gevonden hoor, hoe kom je erop? Maar goed, hè? Maar 7 voor het werk Gods in de wereld waarin wij leven. Vanaf, zal ik maar zeggen, Adam, of voor mijn part vanaf de 7 dagen tot de jongste dag. Maar de aardigheid van het verhaal is natuurlijk dat het niet op die 7 vast zit, daar steekt een 8e achter. Als het alleen van deze wereld afhing, kwam er niks van terecht. Zie? En in zekere zin, in deze wereld tel je tot 7, dan begin je gewoon overnieuw. Bij 1. Toch? De eerste dag van de week. Enzovoorts. En dat doe je 7 maal. Dan kom je 49. Ik bedoel, dat komt allemaal in de Bijbel voor dus. Hè? En als je die 49 jaren geteld hebt, 7 x 7 jaar, u weet wel, dat staat allemaal in de wet, dan begin je gewoon overnieuw te tellen. En dat doe je dan 10 keer voor de gelegenheid. Dan kom je uiteindelijk aan 490 jaar en zoiets. Hè? Want die geschiedenis wordt ongeveer ingedeeld, om zo te zeggen, in perioden van 490 jaar. Maar daar ga ik u nou natuurlijk niet mee bezighouden. Maar het telt tot 7, of 7 x 7. Of 7 x 7 x 10 desnoods, maar je komt geen stap verder. Maar de aardigheid is dat er wel degelijk sprake is, volgens de wet althans, in de geschiedenis niet, maar in de wet, volgens de voorschriften, was er wel degelijk sprake van iets voorbij de 7. In ieder geval voorbij de 7 x 7. En waar heb ik het nou over? Over het jubeljaar. Het 50ste jaar. Het jaar van de verlossing. Het jaar van de vrijlating enzovoorts. Maar in de praktijk was zo'n jaar er nooit, om 2 redenen. De ene is, Israël weigerde vrij te laten. Dus het werd niet gevierd, het jubeljaar werd nooit gevierd. Belachelijk idee te denken dat de Joden of Israël altijd een jubeljaar gevierd hebben en dat dit jaar of het volgende jaar of het vorige jaar of het jaar zoveel dus weer een jubeljaar zal zijn. Want de Joden hebben het nooit gevierd, Israël heeft het nooit gevierd enzovoorts. En als ze het later alsnog hebben ingesteld in de loop van onze tegenwoordige bedeling, na dus de opstanding van Christus, dat kan wel zijn, maar het heeft geen enkele betekenis omdat het niet de doorgaande reeks is. Het is nooit gevierd. In de 1000 jaren straks. Als de zoon van David koning zal zijn, dan zal men ongetwijfeld dit soort wetten toepassen. En dus ook die van het jubeljaar. Maar de andere reden waarom zo'n 50ste jaar er nooit was, is simpelweg deze, dat het jubeljaar zou moeten beginnen halverwege het 49ste jaar, en dus zou het eindigen halverwege jaar nummer 1 van de volgende cyclus. En je komt dus toch niet tot cycli van 50 jaren, maar blijft bij 49, als u begrijpt wat ik bedoel. Dat 50ste jaar, voor zover het ingesteld werd in de wet, was van andere orde. En werd ook op andere wijze gerekend, met een andere begindatum en een andere einddatum. Een half jaar verschoven. Het lag op een ander vlak, om zo te zeggen. En zo is het met die 8 ook. Normaal worden geteld tot 7, maar daarachter ligt die 8. En daar gaat het in werkelijkheid om. Wat je ook heel nadrukkelijk tegenkomt in de prediking dikwijls, in wat genoemd wordt christelijke prediking, is dit onderscheid. Men spreekt over de 7, maar de 7, er is niks. Waar het over gaat is die 8 die erachter steekt. En die geeft aan de 7 betekenis. Hebben die nog? Of doen we nou te moeilijk? Nou goed. Anders dan. 7 gaat over deze wereld. En wellicht Gods werk in deze wereld. Maar in werkelijkheid gaat het niet om deze wereld. Waar het om gaat, is om een nieuwe schepping die tot stand gebracht zal worden in Christus. En dan doe ik weer een paar passen terug. En dan zeg ik wat ik gisteren ook al zei. Natuurlijk, het is redelijk goed aan te tonen uit de schrift dat de mens beschouwd wordt als zonen Gods. Dat wil zeggen, het is te verdedigen dat God de universele vader is, want zo heet dat, hè, van alle mensen. En dat roept men dan ook. Ja, maar we zijn alle kinderen van één vader enzovoorts. Sommigen roepen dat spottend, anderen roepen dat vanaf de kansel bloedserieus. En ik roep dan altijd, zo wat? Want dan heb je het over die 7. En dan heb je het over wat de Heer wellicht voor ons zou kunnen betekenen. In dit leven, maar dit leven gaat voorbij en het loopt altijd noodlottig af. Noodlottig, dat is ons lot, het nood. De dood namelijk. Dat wil zeggen, wat God, wat de Heer Jezus Christus wellicht dan ook voor ons zou kunnen betekenen in dit leven, het dient tot niets, want het houdt een keer op. 1 Korinthe 15 weer. Indien er geen opstanding is, indien er geen 8e dag is, indien er geen nieuwe schepping is, dan is iedereen die gestorven is daarmee en daardoor definitief verloren. Want om die 8e gaat het. En die 8, is de uitdrukking inderdaad van een nieuwe schepping. Niet al te letterlijk op te vatten, zeg ik dan nu, het is de uitdrukking van een andere dimensie. Maar dat bedoel ik niet in de strikte wiskundige zin van het woord, want dat is weer een ander verhaal. Maar het is een wereld van andere orde, die zich aan deze zienlijke, tijdelijke, vergankelijke, maar daarmee ook zondige wereld onttrekt. We zien het niet. Maar het punt is dat God spreekt juist over die andere wereld die hij scheppen zou. Weet u nog? Die nieuwe hemelen en aarde die hij scheppen zou. Met de woorden uit, het zal wel Jesaja 66 zijn. En zo verder. En daarna natuurlijk Openbaring, waar nog eens uitgebreider beschreven wordt. Dat is waar het werkelijk om gaat. En niet te vergeten 2 Korinthe 5. Zo is dan wie in Christus is een nieuw schepsel. En of God dan van nature onze vader of schepper is of zo, naar de mensen, naar het vlees. Ja, ik heb er geen boodschap aan. Ik ben een nieuw schepsel in Christus. En daarin is God onze vader. En dat blijft hij dus ook. Omdat daar de dood niet heerst. Omdat we eeuwig leven hebben ontvangen. Zie. Om die achtste gaat het dus altijd. Zeg ik dus ook tegen de zevende dags Adventisten. Wat het dan ook zijn mogen, precies, en waarop de theorie of filosofie dan ook gebaseerd mogen zijn. Nee, die hebben er een hobby van, sorry dat ik het niet al te serieus zeg, want ik neem die dingen niet echt serieus, hè. Die hebben er een hobby van gemaakt om al die uitspraken waar gesproken wordt over de dag na de Sabbat, de dag die komt als de Sabbat voorbij is, of als zelfs de hele zeven, de week voorbij is, want dat is hetzelfde, om die term zodanig te verklaren dat die alsnog betekent de Sabbat en op de Sabbat. Zie. Nee, die maken ervan dat de Heer Jezus opstond niet na de Sabbat, op de eerste dag der week en dus op de achtste dag om zo te zeggen, maar alsnog op de Sabbat. Zo redeneren ze die woorden steeds weg. Terwijl het in werkelijkheid gaat, dus goed aan de toon ook, om de dag na de Sabbat. Al was het maar alleen omdat niet alleen deze nieuwtestamentische uitdrukkingen, deze Griekse termen, dat ongetwijfeld betekenen, maar omdat in het Oude Testament al sprake is van na de Sabbat. Zes andere daags, na de Sabbat, en zo verder. Daar gaat het nou juist om. Om de eerste dag der week, die geacht wordt te zijn, de eerste dag van de nieuwe week. Zie? En daarom tellen wij, bij wijze van spreken, naar alle oude traditie 7000 jaren, voor de heilsgeschiedenis tot aan de jongste dag aan toe, niet op een jaar nauwkeurig, maar als daarna het 18e millennium, om zo te zeggen, aanbreekt, dan zijn we terecht in een nieuwe schepping. Of we tellen 7 bedelingen vanaf Adam, om zo te zeggen, tot en met of tot aan de jongste dag, en er komt de 8, hebben we een nieuwe schepping. Want voorbij de 7 komt de 8 en voorbij de 49, 7 maal 7, komt de 50. En de 8 en de 50, allebei en vooral ook samen als 58, spreken nou eenmaal over die nieuwe schepping. Zie? Nou goed, maar hier vinden we precies hetzelfde geïllustreerd. Het lijkt of met 7 de dingen voltooid zijn, maar bij 7 ben je aan het eind van het verhaal. En wat heb je dan nog? Daar gaat het om. Wat is het resultaat? Wat komt daarna? Wat is er nog over? En dat is precies wat gevraagd wordt. Alzo, vers 10, liet Izii zijn 7 zonen voorbij het aangezicht van Samuel gaan. Doch Samuel zeide tot Izii, de Heere heeft deze niet verkoren. Als je het gewoon zo leest en je wist van niks, zou je denken, nou, einde van vrouw, gaat iets volledig mis. Maar er gaat niks mis, maar er wordt er alleen één over het hoofd gezien. En dus zei Samuel tot Izi, zijn dit al de jongelingen? En hij zeide, nou ja, de jongste, altijd vertaald met de kleinste, maar dat betekent gewoon de jongste. De jongste is nog over. Nee? Over. Weet u nog, dat was niet hier, maar we hebben een poos terug eens gesproken over het gelovig overblijfsel. En de betekenis van de term ook besproken. Overblijven, ontkomen zijn, overbodig zijn, niet bruikbaar zijn hier en dus overgelaten enzovoort. Dat is wat allemaal in dat woord zit, hè. En daarmee spreken we tegelijkertijd over alle gelovigen in de Bijbel, want naar Bijbelse maatstaven zijn alle gelovigen over. Overbodig, overgebleven, ontkomen, ontsnapt aan deze wereld, maar voor deze wereld ook niet bruikbaar. Dat is het gelovig overblijfsel, zoals de uitdrukking dan officieel en plechtig luidt. Maar daar gaat het hier natuurlijk ook over. Hè? Inderdaad, de kleinste is nog over. En zie, hij weidt de schapen. Dat was Herder. Je kunt er natuurlijk een mooi verhaal van maken. Het zal het jongetje wel geweest zijn, want we weten hoe het bij die Beduïnen gaat. Er stuurde een jongetje weg met, of een klein meisje, met de schapen enzovoort. Ach, misschien is dat ook wel zo. Er wordt hier geen leeftijd van David genoemd, in elk geval. Maar niettemin, David weidde de schapen. Soms ben ik wel eens wat jaloers op hem, want soms denk ik, dat lijkt me nou zo'n mooi rustig bestaan. Hè? Je trekt een beetje over de grote stille heide, in de hoop dat je daar natuurlijk niet een reusje ziet staan. Mensen kennen dat lied helemaal niet meer. Het kraapje zag een roosje staan, roosje op de heide. He? En de variant is, het kraapje zag een neuroosje staan, die was van Hermans. En het kraapje zag een reusje staan, was van Fons Jansen. Dat is maar goed. Ja, nou goed. Maar dan moet je dus kennen dat lied voor je cultuur, hè? Voor je, nou goed. Ja. Maar zo'n beetje door de natuur scharrelen met die schapen achter je aan. Maar in de praktijk blijkt het toch een redelijk gevaarlijk bestaan te zijn, heb ik begrepen. En we zouden bij deze David dan ook niet denken aan zo'n klein jochie die een beetje voor de schapen zat. De kleinste is gewoon de jongste, de Benjamin van de familie, zouden wij zeggen. En dat blijft hij tot heel hoge leeftijd in de praktijk. Dus ik weet het ook niet, hoe oud hij precies was. Wel weet ik dat hij 30 was toen hij definitief koning werd. En dan al die tijd dat hij vervolgd werd nadat hij gezalfd was, toen was hij dus in zijn twintiger jaren, denk ik zo'n beetje. Dat was het dus, hè. En tegen dat hij 30 werd, werd hij officieel in de praktijk koning na de dood van Saul. Want zo was dat. Maar dus wel een redelijk jonge man, maar ongetwijfeld een volwassen kerel. Maar hij weidde de schapen. En was schaapherder. En daarna begrijpen wij meteen dat deze het is. Logische wijze. Nee, niet omdat we zo'n vermoeden hebben, want het verhaal moet toch een keer aflopen. Maar gewoon omdat we al eens eerder van doen hebben gehad. In de geschiedenis van Israël, bij het aanbreken van de geschiedenis van Israël, toen er een verlosser moest komen, iemand die Israël zou verlossen van de vijand enzovoort. Nee, niet van de Filistijnen, maar toen, of van de Amalekieten, maar in ieder geval eerst van de Egyptenaren en zo verder. Dat toen was er ook zo'n figuur, maar hij werd pas leider van Israël toen hij genomen werd van voor, van achter, van voor de schapen. Toch? De herder. En voordat hij die herder was, wist hij dat hij de verlosser van Israël zou zijn, want er staat zwart op wit in mijn Bijbel dat hij dat wist. Het staat in Handelingen 7, we hebben het over Mozes. Toch? En toen Mozes die Egyptenaar doodsloeg, weet u nog, er staat er pas in, niet in Genesis of in Exodus, maar pas in Handelingen staat erbij, dat hij hoopte dat bij die gelegenheid dat volk Israël in hem de van God gezonde verlosser zou herkennen. En hem dus zou erkennen. Maar dat gebeurde niet. Integendeel, hij moest vluchten, eigenlijk voor zijn eigen volk enzovoorts. En daarna werd hij schaapherder voor oom Jetro. Dat was ook een heiden, overigens. Maar dat even terzijde. Maar later werd hij van Gods wegen bij de schapen vandaan gehaald. U weet wel, bij de bekende Braambos enzovoorts. En hij werd erop uitgestuurd om een ander volk van schapen, om zo te zeggen, te leiden. Want de schaapskudde in de Bijbel is nog altijd een beeld van het volk Gods, zegt men gewoonlijk. Dat zou Israël kunnen zijn. Daar kan ook net zo goed de gemeente zijn, voor zover daar verschil tussen bestaat, overigens dan weer. Maar beter is natuurlijk te zeggen, de schapen zijn een beeld van de verzamelde gelovigen. Wij hebben het nagevraagd aan degene die zei, ik ben de goede herder. Dus die kon het weten. die trouwens zoon van David was, de zoon van David. Ik ben de goede herder, waarvan Mozes en David slechts een afspiegeling waren op voorhand. Ik ben de goede herder en de situatie is zo gelegen dat mijn schapen, die volgen mij, en dat doen ze niet omdat het moet, maar dat doen ze omdat ze daarvoor kiezen. Zij kennen namelijk mijn stem en ik ken hen bij naam, stuk voor stuk. Niet maar een volk, namelijk één kudde, maar wel degelijk individuele schapen. Die individueel de stem van de herder kennen en dus de goede herder volgen. Dat is het verhaal. Toch? Nou, hoe dat ook zij, deze David, genomen van achter de schapen, is uiteraard meteen hier al een uitbeelding van de Heer Jezus Christus. Het is wat moeilijk om die dingen systematisch te vertellen. Gelooft u mij, ik ben van huis uit zeer systematisch, maar dit soort dingen zijn systematisch helemaal niet te vertellen. En dus excuseer ik me nu en daarna zeg ik, het is altijd natuurlijk een prachtig verhaal om te beginnen even bij Mozes. Mozes die Israël zou verlossen, er komt alleen niks van terecht. Daarna gaat hij 40 jaar een kudde leiden van oom Jethro ergens in Saoedi-Arabië, want daar was het. In de woestijn, weet u wel. En als dat erop zit, neemt de Heer hem vandaar weg. Is dat ook 40 jaar geweest, is het ook klaar. Neemt de Heer hem vandaar weg en dan gaat hij alsnog Israël verlossen. En waar het een uitbeelding van is, is natuurlijk prachtig en dat valt gewoon ook niet te ontkennen. Het is een uitbeelding van de Heer Jezus Christus, die eenmaal in deze wereld kwam tot het zijne, maar de zijne hebben hem niet aangenomen. En hoewel de Heer Jezus de Egyptenaar doodsloeg, nou ja, de overste deze wereld de vijand versloeg en de kop vermorzelde, of hoe dat maar heet, maar erkenden zij hem niet als de van God beloofde verlosser en dus Messias, als u begrijpt wat ik nu zeg. En hij moest dus vluchten, dat heeft hij ook gedaan met de zijnen trouwens, maar in ieder geval, hij moest vluchten, hij ging naar het buitenland en ergens ver weg onder de heiden in het buitenland leidde hij een ander volk, een kudde van schoonvader Jethro en dat soort dingen meer. Maar dat is de gemeente uiteraard. En als dat voorbij is, dan zal de echte Mozes, de Heer Jezus Christus, zich opnieuw melden om zijn volk Israël dus alsnog te verlossen. Met een vertraging van officieel 2000 jaar. In het geval van Mozes officieel 40 jaar. Dat is het idee. Eerst de schaapskudde leiden, daarna de verlossing pas van Israël. Dat is het verhaal. En ik ben geneigd het hier ook te lezen, voordat de Heer Jezus hier op aarde zijn opwachting zal maken, om hier op aarde de troon van zijn vader David in bezit te nemen, omdat hij daartoe nou eenmaal van Gods wegen gezalfd is geworden, door de zalf voor de Heilige Geest. Voordat hij hier op aarde zal verschijnen, om hier op deze oude aarde nog zijn koninkrijk van David te openbaren in Jeruzalem. Voor die tijd is hij de kleinste, de verachtste onder de mensen. Degene die geen gedaante heeft, nog heerlijkheid dat men hem zou begeerd hebben. En hij is bij de schapen. Hij leidt zijn kudde. En daarmee heb ik geprobeerd zo kort en krachtig mogelijk onze eigen positie te schetsen als gemeente in onze tegenwoordige tijd. Een positie die in zichzelf absoluut helemaal niks met de wereld en met Gods werk in de wereld te maken heeft. Het staat er volledig buiten. Begrijp je me goed? Onze tijd komt nog. En wij zullen betrokken zijn in het werk Gods aan en in deze wereld. Maar via deze beelden wordt dat niet geïllustreerd. Maar dat zal wel zo zijn. Maar in onze dagen is het zo, ik heb het nagevraagd aan Jacobus, die per slot de broer was van de zoon van David. Jacobus in Handelingen 15, die zei, God verzamelt zich, of hij verzamelt zich eerst een volk, een kudde, uit de heidenen voor zijn naam. En daarna zal hij wederkeren om de vervallen hut, het huis dus van David, om het vervallen huis van David weder op te bouwen. En dus om zijn koninkrijk hier op aarde te vestigen. Maar voor het zover is, verzamelt hij zich een volk uit de heidenen. Niet zorg je dat de heidenen tot bekering komen, zoveel mogelijk en bij voorkeur alle volken. Dat wordt niet gezegd. Dat is ook heel het idee niet. Het werk Gods in onze dagen is dan ook inderdaad niet gericht op de wereld. Het is ook niet een werk aan de wereld, op wat voor wijze dan ook. Het is absoluut onjuist. En een werk aan de wereld en een werk gericht op de wereld is dus ook helemaal geen christelijk werk. Niet per definitie. Ik zeg ook niet dat het onchristelijk is, toch? En ik veroordeel het ook niet. Maar het is niet christelijk in de zin van dat het werk is dat Christus doet en waarin wij betrokken zouden zijn. Om die reden, omdat wij zijn eigendom zijn. Het werk dat God doet, dan wel het werk dat Christus doet, is niet een werk aan of gericht op de wereld, maar precies tegenovergesteld. Hij verzamelt zich een volk voor zijn naam uit de wereld. Uit de heidenen, zoals Jacobus het zegt in Handelingen 15. En zoals, Paulus het schrijft in Hebreeën 13. Zo laat ons dan tot hem uitgaan. Niet ingaan, niet Jeruzalem dat ik bemin, wij treden uw poorten in. In een wat meer letterlijke zin van het woord. Het is volkomen in tegenstelling met Hebreeën 13. Dat zegt Jeruzalem, de lege plaats, men zou hem verlaten. Deze wereld, men zou daar buiten gaan. Sommigen in het verleden hebben dat zelfs al te letterlijk opgevat. En hebben zich gevestigd in een hutje op de hei, want over de hei en de heidenen, heidebewoners, hebben wij het nu toch. Maar en sommigen hebben zich gevestigd op een paal, dat werden dus de eerste poolzitters. Formule 1, ja. De paalzitters, uitgevonden door monniken enzovoort. En nog anderen, misschien ook wel in latere jaren, zijn gezamenlijk scheep gegaan. En hebben zich gevestigd in een wereld waarvan ze dachten dat daar verder toch geen mensen woonden. Hetgeen tegenbleek te vallen. Toch? Het is allemaal gebeurd, zuster. De dominee en de hele parochie, zo heet zo'n ding toch, of niet? Ik weet het nog. Of is dat Rooms-Katholiek? Nou ja, weet je wel. Hè? Goed, laat me zitten. Maar de dominee en de hele gemeente gingen scheep naar, wat het maar was, naar Pennsylvania of zoiets. Ik noem maar wat, hè. Zo van, uitgaan uit de wereld. En ze hebben dat tamelijk letterlijk opgevat. Er is wel wat voor te zeggen. Maar je kan deze wereld niet uitgaan. Bovendien, zoals Hank Williams het zong, vind ik altijd een schitterende tekst. Die zong, I'll never get out of this world alive. Ik kom hier uit dit leven, ik kom er nooit levend uit. En daar had hij natuurlijk groot gelijk in. Zo is dat, hè. Maar dat is voor ons ook zo. En dat is het probleem van het uitgaan buiten de legerplaats. Dat is het probleem, misschien een psychologisch probleem, achter deze Bijbelse boodschap. Dat God zich in onze dagen een volk verzamelt uit de wereld, uit de heidenen, buiten de legerplaats enzovoorts. Want je kunt tot hem uitgaan buiten de legerplaats. Je kunt de stem van de Heer volgen in de zin van het lied. Wandel maar stillekens achter hem aan. Hij wijst u de wegen en dat soort dingen meer. Maar vergis u niet, dat zijn niet de wegen van deze wereld. En het zijn ook niet wegen die door mensen of de menselijke filosofie of zelfs theologie zijn uitgestippeld. Je kunt wel de Heer volgen, maar zeg ik altijd laconiek, het kost je de kop. En bij nadere inzien was die kop zoveel de moeite waard ook weer niet. Dus laat me zitten. Dat denk ik soms dan, hè. Ik ben er heel laconiek over, ja. Wat kost je kop? Je facie, je image, je imago. Het kost je gezicht. Nou en? Dacht u dat het wat voorstelde soms? Hè? Naar Gods maatstaven in elk geval niet. Maar het punt is, je kunt tot hem uitgaan buiten de legerplaats, maar het kost je leven hier. Want wat de schrift ons leert, is dat wij in Christus als gelovigen nieuwe schepselen zijn geworden, 2 Korinthe 5. Het oude is voorbij gegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. Zie? Maar dat plaatst ons compleet buiten de Nou ja, hoe moet je zoiets zeggen? Het wordt ook dikwijls slecht begrepen. Maar plaats je buiten de samenleving, buiten de normen, buiten de beginselen die nou eenmaal in de wereld, in de samenleving, binnen het mensdom gelden. Waar dan ook ter wereld. Je komt er buiten te staan. Wij zijn niet van deze wereld. Het is mijn wereld niet, zei een bekend dichter. Maar goed. Hè? Johan Bos. Ja. Maar dat maar ook maar weer te zijn. Hè? Maar dat is wel waar het over gaat. En aan de andere kant, wij zeggen dan, als we de Heer willen volgen, en dat is volkomen terecht, dan kost het ons hier ons eigen leven. Dat wil zeggen, dan wandelen we niet in de paden die ons door de mensen, de wereld, door onze schoonfamilie of door onszelf zijn voorgesteld. Maar dan zullen we de loopbaan moeten lopen die de Heer ons heeft voorgesteld. Sommigen vinden dat moeilijk. En voor degene voor wie dat moeilijk is, dan moet ik u zeggen, dan heb ik toch enige twijfel over u dan. Want wat de Bijbel ook leert, is precies de andere kant van het verhaal. Namelijk dat God juist het verachte en onedele heeft uitverkoren. Als u begrijpt wat ik nu zeg. Of niet? Ik bedoel dit. Wij zouden eerst al een beetje. Ja, wat voor uitdrukking moet ik nou weer gebruiken? Wij zouden eigenlijk al een beetje. Beetje buiten het gebaande spoor moeten wandelen. Wij zouden eigenlijk al een beetje buiten de boot moeten zijn gevallen. Wij zouden eigenlijk ons van nature, voor zover zoiets kan van nature, wij zouden ons eigenlijk sowieso al niet zo thuis moeten voelen in de wereld waarin wij geplaatst zijn, ongevraagd overigens. Maar dat kan toch? En dan zeggen, ja, is dit dan alles? Zoals het lied zei, maar ik weet niet welke popgroep dat was, Nederlandse groep. Is dat alles weer? Heb ik gisteren toevallig gehoord of eergisteren. Is dat alles? Dan denk ik, nou, dat is ook niet bijster origineel, want Peggy Lee zong dat een paar jaar terug. Naar mijn smaak heel wat beter. Maar vooruit. Is that all there is? Is dat alles? En dan gaan we op zoek. En ik weet niet, misschien gelooft u me niet als ik het zeg, maar ik heb dat wel gedaan. Waarschijnlijk gelooft u dat niet, want u denkt natuurlijk, ja, maar die jongen die is met de Bijbel groot geworden, die weet gewoon niet anders. Moet ik u zeggen, dat kijkt men zich er toch ook wel enigszins op, hoor. Is dit alles, gaat er hierin om? Is dit nou mijn leven? Ziet dat er zo uit? Is er niks anders? En inderdaad, daar is wat anders. Maar of je als gelovige nou eerst buiten de lege plaats komt te staan en dan de Heer volgt. Of je wil de Heer volgen en komt daardoor buiten de lege plaats. Ik zou het u niet kunnen vertellen, ik weet het niet. Maar ik denk wel dat als u een oprechte gelovige bent, dat het toch geen probleem mag opleveren om inderdaad ook in de praktijk de stem van die goede herder te volgen. Als u een echte gelovige bent, staat u al buiten de gebaande wegen. Dan bent u in fundamenteel al op een andere loopbaan gaan staan, om zo te zeggen. Dan staat u al ergens anders. En dan is het vervolg lopen achter de Heer aan. Daar wil ik er nog wat van zeggen, want wij kennen natuurlijk allen het verhaal van dat wij schaapjes zijn van de kudde van de Heer Jezus. Toch? Als je zich iets van de zonderschool herinnert, denk ik altijd, zal het dat wel zijn? Schaapjes op het vernelbord en dat soort dingen meer. Dat is allemaal schaapjes van de Heer. Maar eigenaardig genoeg, ik heb wel eens vastgesteld dat er toch maar weinigen zijn die gewoon begrijpen wat het betekent. Want wat betekent het? Om bij onszelf te beginnen, dat wij de verantwoordelijkheid hebben om de stem van de herder te niet alleen te horen, maar ook te kennen en te volgen. En wij zouden als schapen er ook in geoefend raken om de stem van de herder te onderscheiden van de stem van de valse herders, zoals ze genoemd worden, de ontrouwe herders, want zo heet het in de Bijbel uitgebreid. Dat is onze verantwoordelijkheid, zijn stem volgen. En het volgende punt is dan, ik denk ook in die volgorde, het volgende punt is dan dat als wij schaapjes zijn van zijn kudde, dan betekent het inderdaad dat hij voor ons zorgt. En mochten wij moeite hebben in de praktijk van ons leven, ondanks onze goede bedoelingen, goede voornemens en ondanks ons oprechte hart, mochten wij problemen hebben in het volgen van de stem van die herder en hem dus kwijtraken op wat voor wijze dan ook, dan is hij degene die ons zoekt en ons brengt bij de kudde. En voor zover wij als kinderen Gods blijdschap, vrede en rust hebben, is dat omdat wij vertrouwen op die Heer die wij kennen als onze herder, die voor ons zorgt, die ons van struikelen zal bewaren. Nee, niet van struikelen op een levenspad dat we onszelf gekozen hebben. Als je dat wil blijven lopen, het schijnt tegelijkertijd te kunnen. Schijnt het, men heeft mij daarvan verzekering gedaan dat dat kan, dus dat zal dan wel. Maar u denkt toch niet dat de Heer u opricht op een pad waarop u gestruikeld bent, een pad wat u zelf gekozen hebt, dan moet u zelf gewoon overeind krabbelen. De eerste paar keren lukt dat nog, de laatste keer absoluut niet meer natuurlijk. Hè? Nou, die leg ik niet uit, maar... Hè? Zo is dat. Want waar we dan ineens over praten, is over zeven zonder een acht. Over deze wereld enzovoorts. Maar ja, dat leidt toch tot niks. Bij de aantend van de zeven houdt het op. Het maakt niks uit. En God heeft er geen belang bij. Maar waar het om gaat is, dat als wij bewust gekozen hebben, wij als gelovigen worden geacht dat gedaan te hebben, gekozen te hebben voor de Heer, opdat wij hem zouden volgen en hem zouden dienen, de loopbaan zouden lopen die hij ons voorgesteld, of gewoon stillekens achter hem aan zouden wandelen, dan hebben wij geen enkel gevaar te duchten. Dan gaat er misschien af en toe wat mis, kort gezegd, maar in de praktijk gaat het helemaal niet mis, omdat wij die herder hebben die voor ons zorgt. Maar zoals gezegd, dat is natuurlijk in de praktijk alleen zo, daar waar wij die herder volgen. Toch? Voor het praktische leven. En daar buitenom moet ik u zeggen, als wij gelovigen zijn, dus kinderen Gods, dan geldt het natuurlijk ook, maar dat wist u natuurlijk al, dat wij zijn kinderen Gods, we zijn schapen van zijn kudde en we zullen terechtkomen in de bestemming die u voor ons bepaald heeft in de hemel, waar blijven we dat altijd, we zijn voor eeuwig, voor altijd en eeuwig behouden, dat is waar. Maar als het erom gaat dat hier van ons leven hier alsnog wat terechtkomt en dat de Heer voor hier voor ons nog enige betekenis zou hebben, dan kan dat wel, maar dat gaat alleen als wij de stem van de herder volgen. En niet alleen op de eerste dag der week of op de achtste dag. Maar ook op de Sabbat, de zevende dag bedoel ik. En alle dagen van de week, vanzelfsprekend. Daar gaat het om. En dat is de tegenwoordige positie van Christus in afwachting van zijn wederkomst. Eigenlijk kun je dus ook rustig zeggen dat waar wij geloven dat de Heer nu onze herder is, daar impliceert dat automatisch dat hij in de toekomst ten andere malen zal verschijnen voor degene die hem verwachten tot zaligheid. Met dank aan Hebreeën 9, het laatste vers meen ik. In elk geval, het impliceert dat hij die wij nu kennen als onze herder in de toekomst zal verschijnen als de koning van Israël en dus van de volkeren. Want zo gaat het met die herders. Ze beginnen als herder, dat gebeurt eerst. Op de achtergrond hebben de mensen in de praktijk ook geen weet van. Ze worden als zodanig ook vergeten. Het is van dat schapenvolk, zal ik maar zeggen. Er wordt niet meegeteld. Een heleboel landen telt er trouwens niet mee, hè? Als je vee houdt, hè? Vooral schapen. Nou goed. Maar niettemin, deze herder wordt van Gods wegen gesteld tot koning. En dat is wat we hier lezen in 1 Samuel 16. Samuel zei tot Izzi: zend heen en laat hem halen, die kleine die nog over is. Want wij zullen niet rondom aanzitten totdat hij hier zal gekomen zijn. De maaltijd zal niet gevierd worden voordat hij er is. Ik vind een pracht van een uitspraak. Je kunt ook zeggen dat er staat: het nieuwe verbond breekt niet aan voordat de komst van de Messias daar is. En hoeveel grote machtige figuren ook aan de komst van de Messias voorafgaan, dat Messiaanse Rijk, want dat is die maaltijd en dat is het nieuwe verbond, dat breekt niet aan voordat hij zal verschenen zijn. En in onze dagen kun je vragen, maar waar is hij dan, die koning? Het antwoord is, hij is bij de kudde. En als de Joden zeggen, de Messias is nog niet gekomen, dan zeggen wij nee, maar wij weten waar hij is. Want wij kennen zijn stem en wij volgen hem. En wanneer de tijd daar is, dan zal diezelfde Heer gesteld worden tot koning over Israël. En daarom moet ik u zeggen dat hier natuurlijk de geschiedenis zich herhaalt, in de zin van dat ditzelfde plaatje wat ik u nu geschilderd heb nog vele malen terugkomt hier in de geschiedenis van David. Want ook na zijn zalving krijg je hetzelfde verhaal. Hij gaat of weer terug naar de kudde of iets dergelijks, maar dit duurt nog een hele poos totdat hij als koning zal openbaar worden. Maar hij wist, en anderen wisten het ook, in zijn familie in elk geval, deze David zal koning wezen. Het is een kwestie van tijd, want God heeft het beloofd. En in dat soort dagen leven wij. Wij zijn niet maar volgelingen van Jezus van Nazareth, wiens loopbaan hier op aarde wat dramatisch verliep, helaas. Wij zijn niet maar volgelingen van de een of andere historische figuur die blijkbaar van blijvende betekenis is geweest, althans voor een deel van de mensheid. Wij zijn volgelingen van hem die van God eer en heerlijkheid heeft ontvangen en die gezeten is aan de rechterhand Gods, die van Gods wegen gezalfd is en die van Gods wegen in de toekomst zal verschijnen om zijn heerlijkheid en daarmee zijn koninkrijk te openbaren. En wat in dit plaatje niet ligt opgesloten, moet ik u er nu toch maar even bij vertellen. Want wij verwachten niet alleen dat onze herder in de toekomst openbaar zal worden, maar hij zal openbaar worden met zijn vele tienduizenden heiligen, engelen, schapen, of gewoon zijn vele tienduizenden, toch? Want hij zal komen, niet alleen, maar inderdaad met zijn gemeente. Wij zullen zelfs met hem openbaar worden in heerlijkheid. Op dezelfde wijze als de volgelingen van David met David deel kregen aan zijn koninkrijk eenmaal na de dood van Saul enzovoort. Maar goed, daar hebben we het een andere keer wel weer over. Maar ik lees hier vervolgens verder. Ze brachten hem dus, die jongeling, en ze keken hem aan, roodachtig, schoon van ogen, schoon van aanzien, enzovoort. Toch wel een bijzondere figuur. En dan staat hem, dat de Heer zegt tot Samuel, sta op, zalf hem. Opstaan en zalven is eigenlijk hetzelfde, maar laat hij me zitten. Hè? Ik begrijp het toch wel? Zalf is geest ontvangen, dat is opstanding uit de dood, dat is wedergeboorte. Hè? Sta op, natuurlijk. Sta op, zalf hem, want deze is het. Zoals de Heer zei, ik ben het. En toen vroegen ze naar zijn naam, toen zei ik ben het. Ik ben. Deze is het. Het is een verwijzing naar de naam Jehovah, de naam die door de Heer Jezus gedragen wordt immers. Met recht. En dan staat er, toen nam Samuel de oliehoorn, dat vind ik ook altijd zo'n leuke tekst. Toen nam Samuel de oliehoorn en hij zalfde hem in het midden zijn broeder. U weet wel, zo'n grote hoorn, zo'n holle hoorn, waaruit men wijn drinkt of iets dergelijks. Maar in ieder geval waarin men vloeistof bewaart en eventueel die zalfolie. En uit die hoorn wordt David gezalfd. De hoorn des heils heet dat dus bij een andere gelegenheid. Maar het aardige ervan vind ik, punt 1, dat de hoorn sowieso een uitbeelding is van koningschap. U weet wel, 10 hoornen, 10 koningen. Een kleine hoorn, een kleine koning wordt uitnemend grote koning. Hoorn is koningschap, enzovoort. Maar ook van de Heer Jezus. Uiteraard, en de olie is een beeld uiteraard van eeuwig leven. Zalfolie, eeuwig leven, misschien hebben we het daar nog eens over. Maar kijk, we hebben het niet gelezen. Maar toen Samuel enige jaren daarvoor Saul zalfde. Even zoeken waar dat ook alweer was. In hoofdstuk 10, 11, waarom was nog verder terug? 9. In hoofdstuk 9, nou in ieder geval om u bezig te houden, in hoofdstuk 10 lees ik over de oliekruik. In 1 Samuel 10 vers 1, toen nam Samuel een oliekruik, niet een hoorn, een kruik. En weet u wat een kruik, wat dat is? Een kruik. He? Een kruik en dan? Gaat zo lang te water tot u barst. En dan hoort u ook eens een lelijk woord van iemand anders, hè? Barst, heet dat. Ja, en dat is het gebeurd. Want kruiken, dat hou ik u regelmatig voor. Kruiken, aardewerk, zijn een beeld van de mens die uit de aarde aards is. En die begint na verloop van tijd vanzelfsprekend barsten te vertonen. Toch? En dan totdat hij sterft. Barst, ik wou het niet zeggen, maar het is licht op voor de hand om het zo te zeggen. Ik heb er niet zo'n moeite mee. Zo gaat dat namelijk. En daarna stel ik tot mijn vermaak altijd vast dat de bezigheid van de archeoloog, de heren geleerde, daaruit bestaat uit het verzamelen van die scherven en ze dan weer aan elkaar te lijmen. Dat vind ik altijd zo zielig. He. Ja, vind ik. Pathetisch heet zoiets. Zielig. Dat vind ik zo zielig. De scherven bij elkaar apen. En om dan vast te stellen hoe het vroeger geweest is. Enzovoorts. Mensen hebben geen toekomst. He? Maar dat is het scherven. Dat is wat je van menselijke culturen vindt. He? Maar scherven brengen geluk, zeggen ze. Dat is de andere kant van de zaak. Dat is ook zo. Want de dood is God, om een andere Joodse term te gebruiken. Want het geluk van de scherven is erin gelegen dat het echte leven pas begint na de dood. Na de 40. Na deze wereld die voorbij zou gaan. Dat is wat erachter zit. Dat zit achter de term het leven begint bij 40 trouwens ook. Dat zit achter de term scherven brengen geluk. En dat zit achter het gebruik dat men het glaasje nadat men het leeg gedronken heeft achter zich in de open haard mikt. En dat soort dingen meer. En dat men elkaar hals om beinbroeg wenst en dat soort dingen. Nou goed, hè. Mazzel en brogen voor de hele mismogen, ja precies. Maar toen nam Samuel een oliekruik. Het impliceert dat zijn koninkrijk voorbij zou gaan en van tijdelijke aard was. 1 Samuel 10 vers 1, maar stond er dacht ik al veel eerder, maar kan dat zo gauw weer niet vinden. Dat is het probleem met Saul, die ben je altijd kwijt, hè. En zelf was hij zijn ezels kwijt. Er was altijd een gedoe met die man. Ik waren altijd een spoorbijster om er nu dan maar verder niks van te zeggen. Maar dat is de situatie onder de wet. Je weet nooit waar hij nou weer uithangt. Wie er nou weer zoek is, hè? Toch? Nou, in elk geval, hij werd gezalfd uit een kruikje. Maar dat is tijdelijk. Dat is het aardenvat waarover Paulus spreekt in het Nieuwe Testament. Maar als David gezalfd wordt, is het uitdrukkelijk uw hoorn met olie, zei de heer tot Samuel. Neem uw hoorn met olie. En daarna, toen nam Samuel zijn hoorn, en hij, zijn oliehoorn, en hij zalfde hem in het midden zijn broederen. En daarna staat er in vers 13 van 1 Samuel 16, en de geest des Heeren werd vaardig over David van die dag af, want die olie is immers een beeld van de geest Gods en daarom een werking Gods. Logischerwijze betekent vanaf dat moment David wel degelijk profeet was en dat de Heer door hem werkte van die dag en voortaan. En van die dag af schreef hij in ieder geval zijn psalmen. En voor degene die dan nog willen weten wat het laatste zinnetje betekent. Daarna stond Samuel op en hij ging naar Rama. Dan zou je zeggen, wat maakt het ons uit waar de goede man heen ging. En nadat hij zijn werk gedaan heeft, moet hij zelf maar zien dat hij zijn vrije tijd doet. Maar het is natuurlijk een prachtige, want de zalving van David is uiteindelijk de uitbeelding van de zalving, namelijk de opstanding van de Heer Jezus Christus. Maar als je de profeet wil zoeken, dan moet je wezen in Rama. Maar wie kennen wij uit Rama, uit de dagen van de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus? Hè? Wie? Roep het maar hard hoor. Wie was er in Rama? Wie hoorde er in Rama? Ter gelegenheid van de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Weten we niet, hè? Ja. Ja, nee, ik bedoel echt in de dagen van de dood en opstanding van de Heer Jezus. Nee. Jozef van Arimathea, dat is wel degelijk wat nu Ramallah heet. Dat wil zeggen, Rama, Jozef van Rama, Maar via het Grieks wordt het wat ingewikkeld en heet het ineens Arimathea enzovoorts. Maar Rama, de hoge plaats, betekent dat feitelijk. Maar het is de verwijzing naar hoe het woord Gods zijn werk deed na de opstanding, na de zalving van de Heer Jezus, hè, na de opstanding van Christus, via Jozef van Arimathea. En hoe dat woord terecht kwam inderdaad bij de 10 stammen van Israël. Dat verhaal is dat. Vertel ik alleen voor degenen die het verhaal kennen natuurlijk. Want anders dan moet ik veel te veel uitleggen. Maar dat steekt erachter. Opstanding van Christus. Het evangelie gaat via Rama weg. Verdwijnt. Naar een hoge plaats enzovoort. Ik weet, dit is geen argument. Maar voor degenen die de geschiedenis kennen, moet dat toch een duidelijke hint zijn. In elk geval, het is ook een verwijzing naar de tegenwoordige positie van Christus, de zoon van David, in afwachting van zijn wederkomst. En ik weet niet hoe u dat hebt met kerst, maar als dan gezongen wordt, David, zoon, lang verwacht, en hij zou uit het geslacht een huis van David zijn, enzovoort, want dan met kerst weten we dat ineens, dat ja David is. Maar als ik het hoor, en rond kerst heb ik dat ook, dan denk ik daar dus aan, hij is uit David, en dus hij zal alsnog verschijnen. In tweede instantie, en dan in heerlijkheid. Dus het staat niet ter discussie, dat is een vanzelfsprekende zaak. Aan hem zal vervuld worden wat God gesproken heeft voor de toekomst. In verband met de openbaring van zijn heerlijkheid. Maar God zij dank, leven wij in deze tegenwoordige tijd, waarin wij de Heer kennen niet als onze koning, maar in de eerste plaats als onze herder. Degene die ons geen dwang oplegt, maar degene die ons leidt met zijn woord en met zijn stem, dwars door een dal van schaduw des doods, aan grazige weiden enzovoorts. Dat vind ik dus in Psalm 23. En hoe eindigt die ook alweer? Hij richt een dis aan voor de ogen van mijn wederpartijders en mijn beker vloeit over. En dat is de situatie, niet die aan ons zal gegeven worden, pas in de toekomst, in de wederkomst van Christus. Het is de situatie waaruit u en ik nu, vandaag en alle dagen van ons leven, tot de lengte van dagen, 6 van 23, zouden leven. En daar zijn deze tekenen de uitbeelding van. Amen.